Allemaal. De titel van de preek van morgen is Vlees, Geest en Godsdienst. Vlees, Geest en Godsdienst. En de tekst is uit Romeinen hoofdstuk 7 vers 5 en 6. En dan hoofdstuk 8 vers 1 tot en met 17. Zullen we die staande lezen voor zover mogelijk. Ik denk dat dat bij iedereen mogelijk is vandaag. Romeinen hoofdstuk 7 vers 5 en 6. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld werden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waar wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Gaan we naar hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 17. Het staat boven het leven door de geest. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer, althans, de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen leven maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. U mag gaan zitten. Zullen we tot de Heere gaan in gebed om een zegen te vragen over zijn woord. Almachtige, liefdevolle God en Vader. Heere, u bent een Vader die altijd tot ons wil spreken als we tot u komen. Heere, we willen niet een woord horen wat enkel waar is. Heere, maar spreek ons een woord wat waarheid en levend is. Wat krachtig in ons hart zal binnenkomen. O Vader, toon ons het werk wat uw Zoon gedaan heeft. Laat ons zien wie wij zijn. Wie u bent, wat u gedaan heeft, wat u beloofd heeft. Heer, als we een tekst gelezen hebben waar misschien sommigen van ons amper begrepen waar het over ging. Heer, dan vraag ik of u het uit wil leggen, door uw geest tot ons wil spreken. Wilt u ons helpen, Vader? Zonder uw woord hebben we geen eten. En zonder eten gaan we dood. Heere, voed ons dan. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. De titel, Vlees, Geest en Godsdienst. Vlees en Geest. Wie van de kinderen kan me uitleggen wat vlees en geest betekent in de tekst die we net gelezen hebben?
Vlees, dat is dat van jezelf. Mm-hmm. En geest is van God.
Ja, heel goed. Heel goed. Ik denk dat als we zelf erover na gaan denken, over vlees en geest, dat het al snel een raadsel wordt. Nou, als we met mensen spreken over, oké, ik ben een christen geworden. Oké, zondig je dan niet meer, want dan heb je de geest. Ja, maar er zit ook nog wat vlees. Dus daarvoor zondig ik wel, maar de Bijbel zegt, een christen zondigt niet. En al snel wordt het duidelijk welk aspect of welk gedeelte je gaat benadrukken, uit welke hoek je komt. En als een wedergeboren christen met een niet wedergeboren kerkganger spreekt, en je spreekt over zonde, dan is het al snel, ja, maar iedereen zondigt, toch? En dan zeg je, ja, maar we zondigen steeds minder. Ja, dat heb ik ook. Ik zondig ook steeds minder. Dat hangt natuurlijk af met welke kerkgang je spreekt. Maar zo is het al snel een raadsel. En voordat we het weten, leggen we het hele stuk uit het boek Romeinen, hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 8, leggen we naast ons neer als, ja, het is moeilijk, het is ja, vlees. En wanneer is het nou vlees? En hoeveel vlees zit er nog in ons? En hoeveel van de geest is er nou in ons? En ik denk dat het al snel een raadsel voor ons wordt. En dat ook veel mensen moeilijk hebben met deze tekst. Ook zeker vanaf hoofdstuk 5 en 6 erbij. Maar goed, dat konden we niet allemaal lezen. Want dan, ik denk dat er dan te veel informatie, dat we dan te veel horen. Ik wil vandaag met jullie 4 dingen doen. Ik wil eerst kijken naar de definities. Die heeft Richelle net al eigenlijk al gegeven, maar ik wil er toch nog even naar gaan kijken. Definities van vlees en dan lichaam of leden en geest. Dus de volgende keer dat jullie het lezen, dat je ook begrijpt wat je leest. Als je het woord vlees leest. Of lichaam of geest. En dan gaan we kijken naar de mens in het vlees en de wet. En dan naar de mens, naar de geest. En uiteindelijk gaan we kijken naar leven door de geest en godsdienst. Of religie. En daarmee bedoel ik niet het vak wat je op school krijgt. Ga ik beginnen met de definities van vlees, lichaam, leden en geest. Ik wil eerst 3 teksten kort lezen. Hoofdstuk 8, vers 6a, 7a en 8a. A betekent het eerste gedeelte. Oké? Dus 6, 7 en 8a. Want het bedenken van het vlees is de dood. Dus het bedenken van het vlees is de dood. Immers, het bedenken van het vlees, 7a, is het vijandschap tegen God. 8a, of 8 eigenlijk helemaal, en zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is wat de Bijbel zegt over het vlees. Zeg maar in 3 versen achter elkaar, legt Paulus eigenlijk het woord vlees op de brandstapel. Als vijandschap tegen God, als dood, als God niet kunnen behagen. Alleen vlees is niet iets ver weg, maar vlees is waar we allemaal mee worden geboren. Eerst kijken naar Romeinen hoofdstuk 7, vers 5. Hou de teksten goed bij, we gaan best veel lezen uit deze tekst gewoon. Romeinen hoofdstuk 7, vers 5. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Want toen wij in het vlees waren. Paulus zegt, iedereen was in het vlees. Iedereen wordt geboren in het vlees. Het woord vlees, dat is nog een Griekse term, sarx. En als je het woord sarx, als je nu vlees zegt tegen iemand op straat, dit waarschijnlijk het enige waar die persoon aan denkt is aan de slager of aan, nou goed, het fysieke vlees wat we zien. Maar als je het woord vlees zou zeggen in iemand uit de tijd van Paulus, dan had dat een hele andere betekenis. In die tijd maakten ze een heel sterk onderscheid tussen vlees, dat waren dan de mensen, die gebonden waren aan de aarde. hoe bedoel je, gebonden aan de aarde. Nou goed, spring maar van een muurtje af en kijk of je naar boven gaat of beneden. Ze bedoelden dat wij als mensen gebonden zaten aan de aarde. Dus als je gebonden zat aan de aarde, dan kon het niks goed zijn. Dus het lichaam, het vlees, het sarx, dat was slecht. Dat was in zichzelf zondig. En ze maakten een onderscheid tussen de mensen en tussen de goden. Want de goden die waren puur. Daar was geen vlees in. Dat was een pure geest. Reinheid. Nou, Paulus die gebruikt dat woord in die tijd om aan te geven wat wij zijn, wat wij waren. Dus Paulus spreekt hier niet over het fysieke lichaam. Paulus heeft het hier niet specifiek over je vingers, of je ogen, over je handen. Paulus zegt datgene wat jij bent, dat aardse wat jij bent, daarmee controleer of daarmee leid je jouw lichaam naar allerlei zonden toe. Dus Paulus spreekt hier over vlees als, en dan, ja, het is een soort van term denk ik, de afgevallen wil. Wat denk je dat een afgevallen wil is? Jongeren misschien? Kinderen? Of de wil die is afgevallen? Dat kan ook. Ja. Precies. Dat het niet de wil van God is. Een wil die afgevallen is van Gods wil. Die niet meer Gods wil is. En waar is de eerste keer in de geschiedenis waar we zo'n afgevallen wil hebben gezien? En het begint niet met een E of een A.
De duivel?
Ja. Satan. Wat wou Satan?
Zoals
God zijn, zei hij.
Ja, God zijn.
God zijn. Ja, zoals. Hij zegt letterlijk, ik wil zoals. Hij wil eigenlijk naast God komen te staan. Maar hij kon natuurlijk, hij wist ergens dat hij geen God was. Maar hij wou zoals, hij wou naast God komen te staan. Zodat hij ook zelf een wil had. Zodat ze konden kiezen als het ware. Gods wil of Satans wil. En wat was de tweede? Deze beginnen met een E. Wat is de tweede keer dat we het zagen?
Eva.
Eva. En de derde?
Adam.
Goed. Wat zouden Eva en Adam? Waarom zondigden zij? Wat was het argument dat Satan gebruikte?
Nou, hij zei dat ze van vruchten moesten eten. Dan konden ze net zoals God worden.
Ja. Dan konden ze ook onderscheiden tussen goed en kwaad. En dan konden ze net zoals God worden. En toen stierven ze.
Nou ja. Was het niet ten liefste verleiding? Verleiding?
Verleiding van?
De zonde, zeg maar. Dat, ten opzichte van hoe Satan naar Adam en Eva kwam.
Ja, hij kwam door verleiding heen. Ja, wat was de verleiding?
Om iets voor te stellen.
Ja, om iets te worden. Satan die gaf de leugen dat zij nu eigenlijk minder waardig waren. En ze zeiden, als je deze vrucht eet, dan word je zo. Dus Satan verleidde hun met het verlangen om hoger te worden, om zoals God te zijn. Dus dat klopt, het is een verleiding. Ik denk niet dat die vrucht zelf zoveel mooier was als alle andere vruchten, dat de andere goed bedorven vruchten waren, bij wijze van spreken, en dit de enige mooie vrucht was. Maar Satan die misleidde eigenlijk Eva en Adam, zodat ze een verlangen kregen die er voorheen nog niet was. Dus deze afgevallen wil is de bron van alle zonde. Deze grote ik wil. God zei, ik wil voor jullie. En Adam en Eva en wij zeggen, ik wil voor mij. Ik kan. Ik zal. Ik ga. Dat is het vlees, ten diepste. Ik wil. En op het moment dat wij ik wil zeggen, stel je voor dat je twee mensen die even sterk zijn, die zeggen beide tegen elkaar, ik wil. Wat krijg je dan?
Ruzie.
Precies. Maar je kan het niet tegelijkertijd doen. Het is of de grote hoofdletter, ik wil, God wil, of het is, ik wil. En dat is hetgene waar Paulus over spreekt. Over die gevallen ik wil. Over dat zondige. En van daaruit, vanuit dat ik wil, zijn we van God afgedwaald. Dat heeft hij uitgelegd in hoofdstuk 1. Dat we van, dat we niet meer God danken. Dat we niet meer hem loven. Maar dat we afgevallen zijn van God. En dat God ons steeds verder heeft laten afzakken. Dat wij als het ware door de barrières, door de beschermingen van God heen braken. En dat God ons nog een stap verder liet vallen. God bracht ons niet naar de zonde, maar God liet het toe. Door onze eigen ik wil. En deze bron die leidt tot allerlei zonden. Zelfs ook in christenen. Als wij zeggen ik wil, dan gaan we datgene wat in ons is, dat hart wat in ons is, waar trotsheid in zit en waar leugen in zit. En waar zonde in zit. Als je daarin gaat roeren, dan komt het naar voren. Dat is het vlees. Dus vlees is als het ware de verzamelnaam voor de zondige natuur. Alles wat zondig is in een mens. Nou, de rest van de definities zijn iets korter. Lichaam of leden. Wat zou Paulus daarmee bedoelen? In dit gedeelte. Hij spreekt over leden. In hoofdstuk 5. Dat is hoofdstuk 7, pardon. Want we zijn toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld werden door de wet in onze leden werkzaam. Ons lichaam. De dingen die we hebben, ons fysieke lichaam. Dus Paulus zegt, we hadden dat vlees, die zondige natuur, die werkte in ons lichaam allerlei zonden. Dus dat kan je gewoon bedenken als het lichaam. Maar dat is niet alleen het fysieke lichaam, dat zijn ook de gedachten. Dat zijn ook de woorden. Dus dat is dat hele geheel. En dan de geest, wat Richelle net al aangegeven is, spreekt over de geest van God. De geest die iedere gelovige ontvangt bij de wedergeboorte. Romeinen hoofdstuk 8 vers 9 staat, maar u bent niet in het vlees, dus spreekt Paulus tegen christenen, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Dus een christen is niet meer in het vlees, hij wandelt niet meer in het vlees, maar is in de geest. Als God in hem woont. Paulus bedoelt met het leven naar de geest. Of het bedenken van het geest. De overgave aan de wil van God. Dat God weer opnieuw de regie heeft in ons leven. Waar het niet meer de ik wil met de kleine letter ik. De menselijke ik is. Maar God de Heilige Geest in ons leven zegt. Ik wil. En ik doe. En ik ga. Waar we vanmorgen ook over gehoord hebben. Dat God die kracht aan ons geeft. Dat God die kracht in ons werkt. Dat God de ik wil door ons heen werkt. Die kracht dat hij zijn weg in ons heeft. Dit is de grote ik wil. En dat, die staan tegenover elkaar. Het vlees en de geest. Dat zijn vijanden van elkaar. Dus je kan niet God dienen vanuit je vlees. Je kan niet God gaan bedenken hoe je God gaat dienen door zelf gaan bepalen wat je allemaal ga doen van God. Romeinen 8 vers 5 zegt het volgende. Immers zij die naar het vlees zijn bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn de dingen van de geest. Dat is een moeilijke zin, hè? Aan de ene kant is die al makkelijk, maar een ander stuk lastig om te begrijpen. Wat betekent het denken naar het vlees? Als we denken van onze eigen menselijke gedachten. Denken die in onszelf zitten. Wat is het denken naar de geest? Dat God zijn gedachten in ons gewerkt heeft. Dat we gaan denken zoals God denkt. Misschien meer rechtop gaan zitten, dan kan je wat beter erbij blijven. En vers 14. Immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En dat is het doel van ons leven. Dat God met zijn geest ons lichaam, niet ons vlees, ons lichaam leidt. Dus ons denken en ons fysieke lichaam leidt. En dat is de bedoeling wat God van ons vraagt. En dat is wat God met ons wil doen. En dat is wandelen naar de geest. Oké, die de definities hebben bekeken, willen kijken naar de uitleg die Paulus gaat geven. Hij spreekt eerst over de mens in het vlees. En Paulus spreekt over de vleeslijke mens als zondaren tegenover God. Wie is er een vleeselijk mens geweest? Sommige mensen die steken hun hand misschien niet op omdat ze druk zijn. Maar de Bijbel zegt dat elk mens een vleeselijk mens is geweest. Dat iedereen wordt geboren als een vleeselijk mens. Als je geen vleeselijk mens bent geweest, dan ben je nog steeds een vleeselijk mens. Dat is de enige mogelijkheid die Paulus geeft. Als je niet wedergeboren bent door de Heilige Geest, als dat nooit in je gebeurd is, dan wandel je nog steeds naar het vlees. En dit, wat Paulus eigenlijk zegt, ze zijn alleen lichaam en vlees. Zo worden we geboren. We krijgen een lichaam en in dat lichaam zit een zondige natuur. En meer hebben we niet. Besef je nu waarom Jezus Christus voor ons moet sterven? Waarom het nodig is dat wij tot God komen? Want als het enige wat we is een lichaam en een zondige natuur is, hoe kunnen we God dan dienen? Als het enige wat in ons is neutraal en slecht is, dan kunnen we God niets goeds brengen. En daarom hebben we een vernieuwing nodig. Daarom hebben we de Heilige Geest in ons leven nodig. En dit, en er is een Engelse Bijbelvertaling die telkens als het woord vlees in Romeinen genoemd wordt, dan staat er zelfgericht. Of zelfzuchtigheid. En aan de ene kant is dat eigenlijk een verkleinwoord van wat er met het woord vlees bedoeld wordt. Maar aan de andere kant laat het wel heel duidelijk zien wat dat betekent. Vlees, zelfgericht, zelfzuchtig. En Paulus beschrijft de mens in het vlees. En dit is niet alleen de mens uit die tijd. Zo zijn wij voor God. Romeinen hoofdstuk 3 vers 10 tot 18. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is, in andere woorden, er is niemand die logisch nadenkt. Oké? Alle wetenschappers van de wereld, als het voor God, als het over het morele vlak gaat, over wat echt waar is, zijn allemaal onverstandig. God zegt als het ware, ze zijn allemaal dom. Ze snappen er helemaal niks van. Er is niemand die God zoekt. En dat is logisch. Want als je een neutraal en zondig vlees hebt. Neutraal zoekt niks uit zichzelf. En een zondig vlees wil juist van God weg. Ze willen juist ik wil de zelfgerichtheid volgen. Dus ze gaan niet op zoek naar God. Allen zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. En dan dit. Hun keel is een open graf. Moet je nagaan als iemand begraven wordt en je laat dat graf open. En je komt er na 2 maanden of een maand, kom je daar terug en je gaat kijken hoe dat eruit ziet. Zou je daar graag bij willen staan of denk je dat het gaat stinken en dat het er gruwelijk uitziet? Dat is hetgene wat Paulus zegt. Zo is hun mond, hun keel, uit hun keel komt datgene. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Als het ware verbergen ze het, maar zodra ze hun mond openen, dan komt er vergif uit. Dodelijk. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze God staat hen niet voor ogen. Dit is het genus als wij geboren zijn. Dit is wie wij zonder God zijn. Als wij zouden sterven in onze zonde en als het ware de hemelpoorten worden geopend, onze ogen worden geopend, we kunnen onszelf in de spiegel zien, zien we dit. En dit is niet bij sommige mensen zo, dit is bij iedereen zo. Dat is het vlees. En de reden waarom ik het aan het benadrukken ben, is niet om jullie allemaal te neergeslagen te krijgen. Maar om je te laten beseffen dat werken in het vlees gruwelijk zijn voor God. Want dan ga je hierin roeren. Als jij bezig gaat met je eigen vlees, met je eigen werk, als je zelf, als het ware, je probeert God te dienen of wat dan ook te doen, dan gaat je keel zijn als een open graf. Het is niet neutraal, maar het is gruwelijk voor God en dodelijk voor de mensen om je heen. En als we dan Romein hoofdstuk 3 vers 23 lezen. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Ja, wie zou daar nog een vraagteken bij stellen? Als ze beseffen dat onze keel een open graf is. Nou, dit is de natuurlijke mens. Dit zijn de moordenaars. De verkrachters. De Hitlers. De Mussolini's. En de godsdienstige mensen zonder de geest. En de wetenschappers zonder de geest. En de jonge kinderen op de kleuterschool. En de oude, bejaarde mensen die elkaar een knuffel geven zonder de geest. Zie je, het is heel makkelijk om te bedenken dat iemands keel een open graf is. Als iemand andere mensen vermoordt en de hele dag aan het vloeken is. Maar op het moment dat dat verborgen wordt, dat het alleen maar in het hart zit en het wordt niet geroerd, ja, dan gaan we al snel denken dat de mensen eigenlijk iets beter zijn dan de Bijbel beschrijft. Dat de Bijbel als het ware een beetje overdrijft. Maar dat is niet waar. Sterker nog, wij in het vlees, als wij bezig gaan zonder God, dan gaan we hiermee bezig. Dan wordt dit een realiteit. En dan komt de wet. Het vlees ontmoet de wet. Datgene wat tegen God is, ontmoet de wet. En dan, wat zegt de wet? U mag niet stelen. U mag geen overspel plegen. U mag niet doodslaan. Maar het vlees zegt, ik doe wat ik wil. En als ik wil stelen, dan steel ik. En als ik wil doden, dan dood ik. En als ik wil liegen, dan lieg ik. Wie denkt u dat u bent? De wet zegt, je mag niet stelen, je mag niet doden, je mag geen echtbreuk plegen. Het vlees wordt geprikkeld, hè, zo staat het er ook letterlijk in Romeinen hoofdstuk zo even vers 5. Het vlees wordt geprikkeld en als een wilde breekt het vlees zich uit tegen de wet. Het pakt als het ware de wet en het breekt het over zijn knieën en het gooit het weg. Als een moordenaar die net iemand vermoord heeft en de politie komt eraan en ze gaan hem proberen te omsingelen en ze gaan hem proberen te pakken. En wat doet de moordenaar? Hij pakt zijn geweer en probeert nu ook de politiemensen te schieten. En op het moment dat hij een ruimte ziet, pakt hij ook een auto. Steelt hij een auto. Dus op het moment dat de wet bij een zondaar komt, wat doet de zondaar? Hij vlucht heen naar andere zonden. Om het te verbergen. Om het meer bij onszelf misschien. Op het moment dat iemand iets tegen je zegt. En denkt, oeh, dat is een lastig punt. De wet heeft daar gelijk. Misschien komt dan een trots in op ons opzetten. Of gaan we denken dat we het zelf wel kunnen. Of misschien komen er andere verborgen lusten. Of gaan we iets heel erg verlangen. Dan stelen we misschien niet meer dat snoepje uit de pot. Maar we willen in ons hart, begeren we dat, watgene wat andere mensen om ons hebben. Die mooie telefoon van die vriendje van mij. Of dat huis dat ze hebben. Of de gaven die ze hebben, of wat dan ook. Aan de ene kant lijkt het iets ingedrukt te worden door de wet, maar aan de andere kant begint het te prikkelen en te roeren in ons zondige hart. En hoe harder de wet spreekt, des te meer verzet het vlees zich. Denk je aan een crimineel. Een crimineel die loopt 's nachts over de straten. Nou, maar zo heb ik misschien niet zo heel veel criminelen in Ermelo. Laat zeggen Amsterdam. Ze lopen in Amsterdam over de straten. En ze stelen wat. Ergens op dat moment komt de politie langs rijden. En ze zetten een groot licht op die crimineel. Wat denk je dat die crimineel doet?
Wegvluchten.
Dieper de duisternis in. Snel een steegje. Wegrennen voor het licht. En dat is wat de wet ook doet. Bij zondaren. We proberen ons te verbergen. He, als het aan de buitenkant gezien wordt. Als mensen zien dat we verkeerd zijn. Als jongens verkeerd zijn tegenover meisjes. En daar wordt wat van gezegd. Nou, dan gaan we het misschien stiekem thuis op het internet bekijken. diepere duisternis in. He, als er iets wordt gezegd over roddel, als we met elkaar ergens over roddelen, dan gaan we misschien onze gedachten denken, ja, maar jij ook. Dan gaan we verder. We gaan het verbergen, maar dieper die duisternis in. En ons hart wordt alsmaar zwarter. En dan komt het evangelie. En wat is het evangelie?
Het woord van God.
Het woord van God. De kracht van God tot zaligheid. Wat doet het evangelie? Met het vlees. He, wat doet het evangelie als iemand een zondaar is? Weet je dat? Gaat hij de zondaar nog zondiger maken? Of gaat hij hem schoonmaken? Schoonmaken. Het vlees wordt overwonnen en het sterft. Het wordt als het ware vastgebonden. Gaan we jullie een verhaal vertellen. Bedenk je een paardenboerderij ergens in Amerika. Het is een hele grote paardenboerderij met een rijke man en een rijke zoon. En op een dag is het jaar 1860. Toen waren er niet zo heel veel auto's. Dus op een gegeven moment, er werkt daar een jongen. En die krijgt het in zijn hoofd. Ja, dit paard, dat is eigenlijk van mij. En de eigenaar zegt, nee, dit zijn mijn paarden. De zoon zegt, nee, dit zijn mijn paarden. Maar op een gegeven moment heeft die jongen dat zo in zijn gedachten, het is mijn paard. Dus 's nachts gaat hij stiekem de stal in. Hij pakt een paard, hij zadelt het paard op. Hij springt op het paard en hij rent er vandoor. Nou, wat denk je dat er gebeurt?
Nou, de rijke boer wordt natuurlijk wakker.
Ja, hij wordt heel wakker, ja. Hij sloeg het hek open en toen?
En toen zag hij dat het paard weg was.
Ja. Toen sloeg die alarm.
Ja.
Ja. Hij had geen mobieltje in die tijd. Maar hij sloeg wel alarm. Dus de politie, die ging ook op paarden, gingen hem achterna. En ze probeerden hem weg te drijven. Maar het gebeurde zo, dat dit paard, dat bleef rennen en rennen en rennen. Uiteindelijk de politie, die joeg hem achterna. Het paard was ook heel snel, want het was een hele goede en rijke boer. En uiteindelijk kwam het paard terug bij de paardenboerderij. Het was donker, dus hij was verdwaald. En wat doet het? De zoon van deze paardenboer, die pakt die jongen er vanaf en die legt hem aan de kant. Zeg, van het paard af. En hij gaat zelf op het paard zitten, maar het paard is nog heel onrustig. Want hij is net opgejaagd, hij is door het donker, heeft hij moeten rennen. Maar hoe langer de zoon op het paard zit, hoe langer de zoon op het paard rijdt, hoe rustiger het paard wordt. En de zoon in zijn genade laat hij knecht niet gelijk opsluiten, dus die knecht probeert af en toe nog het paard aan het schrikken te maken, maar langzamerhand gaat het paard rustig in de pas lopen. Wat bedoel ik daarmee? Of ben ik gewoon een mooi verhaal aan het vertellen?
Wij zijn dan het paard, dan komt de duivel bij ons en die probeert ons van Jezus af te houden, de paardenboer, die probeert ons weg te halen, en dan komen de engelen. Dat zijn dan de politiepaarden. En die proberen je dan terug te drijven. En dan gaat de Heer Jezus op het paard zitten. En die, zeg maar, die heeft hier dan leven. En dan probeert de duivel nog alles te proberen, maar dat lukt uiteindelijk toch niet. Mm.
Ik ga ook een boek schrijven. We zitten heel erg in de buurt. Dus inderdaad, het paard is ons lichaam. Wie we zijn, onze gedachten, wie we zijn. Onze ziel. En deze kwade man, deze slechte man, is ons vlees. En ons vlees gaat in ons lichaam rijden en het drijft ons weg van God. Weg bij God vandaan. Maar het lichaam is van God. God heeft het gemaakt. Het hoort bij God. Maar wij stelen het met ons vlees. Onze ik wil steelt het weg. En de politie is de wet. Die het probeert terug te brengen. Die staan aan de kant van God. En die probeert het als het ware terug te brengen. En uiteindelijk brengt de wet ons, dus dat is ons vlees en ons lichaam, brengt het bij de Zoon. En de Zoon is Jezus Christus. En op het moment dat we bij de Zoon komen, dat neemt de Zoon, neemt deze slechte man ons vlees van ons weg. En hij komt zelf op ons zitten. De Geest van God komt in ons wonen. Maar op dat moment is ons lichaam is zo gewend aan de zonde. We hebben zo lang in die zonde gewandeld. We zijn zo ver weggegaan van God. Dat er in ons zond, in ons vlees, nog steeds, of in ons lichaam nog steeds zondige neigingen zitten. Afleidingen van God. En dus begint de geest in ons te werken. En begint ons te vormen. Om weer te zijn zoals de kudde van God. En hij begint ons terug te leiden bij God. Nou, ik ben ervan overtuigd dat je denkt van goed, maar deze kant van het verhaal. Ik kan niet zo goed een gelijkenis bedenken zoals de Heer Jezus. Maar ik hoop dat het wat laat zien van hoe de strijd tussen de geest en het vlees. Zoals Jezus Christus ons het vlees ervan afgegooid heeft. En dat het lichaam eerst nog verlangens heeft. Maar hoe langer de geest in ons woont, hoe meer we gaan lijken op hetgene waar we voor bedoeld zijn. Oké, dan gaan we naar de mens, naar de geest. Romeinen hoofdstuk 7, vers 6. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden waren, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Het woord ontslagen hier is eigenlijk heel goed vertaald. Wat ik heb onderzocht, ik ben natuurlijk geen vertaler. Het woord ontslagen betekent eigenlijk inactief worden of werkloos worden. Misschien is dat, maakt dat makkelijker. Het is werkloos geworden. In andere woorden, op het moment dat de zoon weer op het paard ging zitten, wat ging de politie, ging hij toen nog achter dat paard aanjagen? Waarom niet?
Dat hij niet op zat die van die
uit. Ja, precies. Op het moment dat iemand gered wordt, op het moment dat de zoon weer op het paard zit, is er geen reden voor de politie om het paard aan te houden. Zo is het ook bij ons. Op het moment dat wij in Jezus Christus geloven, dan komt de rechtvaardigheid van Jezus Christus over ons. En dan is er geen reden meer dat de wet ons verdoemt. Want we zijn rechtvaardig voor God. Volledig rechtvaardig. De wet is niet dan een vijand van ons geworden. Maar we zijn rechtvaardig voor God. Dus de wet is als het ware werkloos geworden. We zijn vrijgezet van de wet. Omdat Jezus Christus nu in ons woont. Dus nu wij door het geloof met Christus gekruisigd zijn, heeft de wet geen macht meer over ons. In andere woorden, op het moment dat je met Jezus, als je in Jezus Christus gelooft, dan sterf jij. He, zoals deze man van het paard afgesleept werd. De Bijbel spreekt er nog sterker, de zoon die vermoordde hem. Hij werd gekruisigd met. Hij stierf samen met. Hoe vaak denk je dat het gebeurt dat er in Den Haag voor het gerechtshof, dat daar dode mensen worden gebracht om geoordeeld te worden? Dat er als het ware een lijkkist binnen wordt gebracht voor de rechter en dat de advocaat gaat staan naar die rechter en die gaat proberen deze man vrij te spreken.
Dat heeft geen
nut. Waarom niet?
Omdat hij al niet meer leeft.
En als iemand niet leeft dan?
Ik kan het ook niet meer doen.
Nee, dat kan hij niet meer doen en is hij ook niet meer schuldig. Want op het moment, je kan alleen iemand straffen totdat hij sterft. Ja, als iemand gestorven is, dan is er ook niemand meer om te bestraffen. Omdat het leven weg is. En dat zegt de Bijbel tegen ons. Dat ons leven niet meer hier op aarde is, maar in de hemel. We zijn gekruisigd en gestorven en begraven met Jezus Christus. En ons leven is niet meer op deze aarde, maar in de hemel. Dus als wij in Jezus Christus geloven, dan zitten we niet meer vast aan de wet. We hoeven niet meer proberen de wet te houden om rechtvaardig voor God te staan. Want we zijn dood, ons leven is weg, we zijn gekruisigd met Christus. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat is belangrijk. Als Jezus Christus in ons woont, als we wedergeboren zijn, dan is het niet wat vaak gedacht wordt. Ik hoef niet meer de wet te volgen. Ik kan nu zonder de wet leven. Dat is vaak het argument. Oké, ik hoef niet meer de wet te volgen, dus ik. Nee, ik hoef niet meer de wet te volgen omdat ik dood ben, dus Christus leeft in mij. Dus hij wandelt door mij. En dat is leven vanuit de geest, dat Jezus Christus in ons leeft. En dan staat er dit. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van de letter. En soms denken we, oké, als de nieuwheid van de geest, de oudheid van de letter was een heel hoog niveau van gerechtigheid. Maar nu is het eigenlijk een beetje wat gemakkelijker en nu mag het gewoon, nu zitten we niet meer vast aan de zware wet. Maar waar kwam de wet vandaan?
Van God.
Van God. En wie is de Heilige Geest? Je hebt het in het begin al een keer gezegd, volgens mij. Wie is de Geest? God. Dus als de wet de gerechtigheid van God is en de Heilige Geest werkt in ons, wat voor gerechtigheid is dat? Het is de gerechtigheid van God. De lat is even hoog, maar hier is het verschil. De oude mens, voordat je tot geloof komt, als je nog herinnert, heb je alleen dat neutrale, je lichaam en het vlees. Oké, dus je hebt een neutrale lichaam en het vlees. En dat moet die wet dienen. Dus je vlees wat tegen God is, moet de wet volgen, de gerechtigheid van God. En wat krijg je? Dood. Want je wil het niet, je kan het niet, het lukt niet. Je doet het liefst het tegenovergestelde. Maar, zegt Paulus, nu ben je dood, je bent gestorven. En de geest leeft in je. En dat is de nieuwe mens, die leeft uit genade, niet uit werken. De Heilige Geest van God. Dus God werkt in ons het willen en het werken. Van Gods gerechtigheid. In andere woorden, Gods verandert het hart. En geeft ons de dynamis, de kracht. En leidt ons in de gerechtigheid. God werkt het leven in ons. Romeinen hoofdstuk 8, vers 9 en 10. Dus luister. U bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Christus heeft de teugels overgenomen over ons leven. Is dat werkelijkheid? Kijk, want ik kan hier van alles gaan vertellen wat er in de Bijbel staat. Alleen is dat werkelijkheid in uw leven, in jouw leven. Heeft Christus werkelijk het vlees gedood door zijn genade? Wandel je nu door de geest? Nou, wat is wandelen door de geest? Dat zeggen we normaal gesproken niet. Dat leer je niet op school. Wat is wandelen door de geest? Wandelen door de geest is dat Hij, Jezus Christus, door ons heen leeft. Dat Hij als het ware onze gedachten vernieuwt en verandert. Dat Hij zijn verlangens in ons werkt. En daar wordt ons leven door bestuurd. Dus eerst verlangden we dit. Eerst verlangden we lust. En nu verlangen we liefde. Eerst was het ons en nu is het Christus die in ons leeft. Maar hier moet je goed opletten. Als dat in ons verandert, als dat nieuwe denken in ons gekomen is. En dan gaan we dat uitleven. Dan denken we, ja maar nu ga ik weer in het vlees. Nee. Want nu wandel je door wat de geest in jou teweeg gebracht heeft. Geest, door de geest geleid is niet dat je op de bank gaat zitten. Wachten totdat je handen beginnen te bewegen. En je begint te lopen en je mond begint te praten. Dat is niet geleid worden door de geest. Daar spreekt de Bijbel niet over. De Bijbel spreekt dat wij veranderd worden. Dat God ons verandert. En dat Hij ons de woorden in de mond geeft. Dat we één worden met de Heilige Geest. Dat is het wonder. Dat Gods geest één wordt met onze geest. Paulus zegt het zelfs. Dat wij het denken van Christus hebben. Dus we hebben niet twee mensen in ons. Maar Christus is één geworden met ons en hij leeft door ons heen. Dat is wandelen door de geest. En dan komt de vraag, kan een christen zondigen? Ja. Ons lichaam zijn we nog niet van verlost. We kunnen nog zondigen. Maar de geest werkt voortdurende bekering. God werkt voortdurend een verandering in ons denken. En hoe minder we zondigen, hoe meer berouw we hebben over die zonde die we wel doen. Wie kan hier zeggen dat hij deze week geen enkele zonde heeft gedaan, geen enkele misstap, geen enkel woord gesproken heeft wat hij niet had mogen spreken? Ik denk niemand. Maar wie kan er niet van getuigen dat sinds hij tot geloof gekomen is, dat er een heel ander denken in zijn gedachten is gekomen, dat er een hele andere verlangen zijn gekomen in het hart, dat de mond anders is gaan spreken, dat het hart anders is gaan liefhebben, dat de ogen naar andere dingen zijn gaan kijken, dat de handen vouwen om andere redenen. Dachten wij dat onze godsdienstigheid was, die verandering teweeg gebracht heeft? Denk het niet. Ik denk dat God is die door ons heen werkt. Wat is nu het leven door de geest? Want we kunnen zeggen wat het leven door de geest is, maar hoe kunnen wij leven door de geest? De Bijbel spreekt ook dat we moeten leven door de geest. Ik denk dat Galaten hoofdstuk 2 vers 19 en 20 daar heel duidelijk over spreekt. Als je eens mee wil bladeren, Galaten hoofdstuk 2 vers 19 en 20. Let met name op het slot van het vers. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Vers 20, ik ben met Christus gekruisigd. He, dat is die man die gestorven is. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Voor zover ik nu in het vlees leef, hier bedoelt hij met vlees het lichaam. Okay? Voor zover ik in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Als dit wandelen door de geest is, wat is dan wandelen door de geest? Christus in ons leven, wat betekent dat? Datgene wat ik wandel in het vlees, wat Paulus zegt. Ik leef nog, ik spreek nog, ik ben nog echt Paulus. Ja, als ik mezelf voorstel, dan stel ik me ook voor met, mijn naam is Paulus. Maar als ik leef, hoe leef ik dan? Door het geloof in de Zoon van God die mij lief gehad heeft. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus zegt, ik leef zoals ik leef, omdat ik geloof in Jezus Christus. En ik doe datgene uit geloof. Uit een vertrouwen op God. Gelovend dat dit de wil van God is. Ik zoek God in mijn leven. In de dingen die ik doe. Dus het leven door de geest is een leven door geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus. Vandaar dat Paulus zo vaak met allerlei onderwerpen. Het kruis. De wederopstanding. En alles van wat Christus gedaan heeft, telkens weer daarbij komt. Omdat Paulus in alles wat hij deed, keek naar het kruis. Geloofde in God. Ik geloof dat als Paulus ging bidden, dat hij bad uit geloof in Jezus Christus, zelfs voordat hij ging bidden. Dat hij geloofde dat Jezus Christus het had mogelijk gemaakt, dat hij kon bidden. Vertrouwend op God. Echt vertrouwen. En dan gaat hij verder in hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 5. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Het antwoord wat Paulus zou willen geven is duidelijk. Door de prediking van het geloof. Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees. U die eerst volledig vertrouwde op God en Gods werk in jullie, dat je je bekeerde van je eigen werk en je keerde tot God en je gaf je leven als het ware aan God en zegt, ik kan het niet, alleen u kan het. Stap je nu weer terug en zeg je, oké, die eerste stap die kon ik niet, maar de rest van mijn leven kan ik wel. Hebt u tevergeefs zoveel geleden, als er toch eens tevergeefs was? Hij dan, die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Het antwoord van Paulus is duidelijk, uit de prediking van het geloof. Paulus zegt, de mensen die onder jullie werken, zijn die door de geest van God geleid omdat zij zelf aan het werken zijn? Omdat zij het zelf kunnen en dat ze zelf gewoon hele goede mensen zijn? Of zijn ze zo omdat ze volledig vertrouwen op Jezus Christus? Dat is de vraag. Denk aan de genezingen van Jezus Christus. Hoeveel mensen die bij Jezus kwamen, werden er niet genezen?
Nul.
Iedereen. Geen enkel voorbeeld van een zieke die bij Jezus komt die niet genezen wordt. Hoe kan dat? Ze kwamen in geloof. Iemand had hen verteld over een man die rondliep in Jeruzalem. Die hun kon helpen met hun moeite. Die hun gezond kon maken. Die hun ogen kon openen. Die hun verlamde benen weer sterk kon maken. En ze vroegen, ze kwamen bij Jezus Christus en ze vroegen het aan Jezus Christus. Op het moment dat ze geloofden in Jezus Christus en ze kwamen tot hem, werden ze allemaal genezen. Ik denk soms wel eens dat dit, al die voorbeelden, simpelweg is zodat wij beginnen te beseffen dat een ieder die bij Jezus Christus komt, nooit aan de kant gezet wordt. Maar dat iedereen, voor welke kwaal, voor welke moeite dan ook, die gelooft in Jezus Christus, dat die geholpen wordt. En dat is wandelen door de geest, vertrouwend op Jezus Christus. Vertrouwen dat Hij het wel kan. Dus dit is niet een of andere vreemde uitspattingen. Als je gevuld bent door de Heilige Geest, is niet dat je het kan, hè, dat God wonderen doet en dat Hij ons vreemde talen begint te laten spreken en dat er wonderen van onze handen komen. Dat kan. Maar het leven gevuld met de Heilige Geest is het geloven in Jezus Christus in ons hart. Dat Hij de Heer en Heiland is. En de Geest gebruikt het geloof om ons te leiden door het leven heen. Het geloof wordt als het ware onze ogen. Paulus zegt, ik wandel niet door wat ik zie, maar ik wandel door het geloof. Ik ga vooruit door hetgene wat ik geloof. En dan moeten wij het laatste punt komen. Religie en godsdienst. En misschien is dit een beetje een vreemde eend die er achteraan komt. Maar ik heb laatst een artikel gelezen. En dat ging over... Laat ik het introduceren met het volgende. Is het verkeerd om praktische regels te stellen in je leven? Heel vaak zeggen we... Oké, je moet geleid worden door de geest. Alleen je bent nu met praktische dingen. Je bent... kanten aan je, in je leven aan het steken. En dat is de wet en dat is fout. Maar je moet gewoon leven door de geest. En kijken. En goed. Ik wil het niet belachelijk maken. Maar kijk alsof je naar de wolken kijkt. En daar iets in ziet. En dan ga je weer naar de volgende wolken. En zo loop je als het ware. Word je geleid door het leven. Is het verkeerd? Ik las een stuk over geestelijk of religieus. En religieus en godsdienst zijn eigenlijk twee woorden voor hetzelfde. En het punt was dat het ging over het verborgen van het hart. Dat was echt belangrijk. Maar die uiterlijke dingen zoals bidden, zoals Bijbel lezen, dat was tweede rangs. Het ging uiteindelijk over een schoon hart hadden. En niet over die andere dingen. En ergens zit er een kern van waarheid in. Dat Jezus Christus heel specifiek sprak over de kern. Over ons hart. Dat dat schoners wordt en dat de rest veranderd wordt. Maar de Bijbel spreekt nooit over dat het geloof iets alleen in het hart is. En dat het niet praktisch is. Dat dat twee niveaus zijn. Dat het hart belangrijk is. En de tweede, nou goed, als het eruit voortkomt is het mooi. Maar anders als je hart maar schoon is. Een andere, wat je wel vaker hoort, is de term, ik heb geen religie, ik heb geen godsdienst, maar ik heb een relatie met Jezus Christus. En wat daarmee bedoeld wordt, ik zit niet vast in allerlei, goed, strenge regels en allerlei disciplines, maar ik wandel gewoon met de Heer Jezus dag in dag uit. En ergens klinkt dat heel mooi. Maar dan kom je in een gevaar op het moment dat de geest bepaalde dingen in je leven gaat afkappen. Want dan denk je, ja, nee, dit is niet goed, ik moet gewoon wandelen naar mijn hart. Is godsdienst fout? Degenen die naar school geweest zijn, die godsdienst krijgen, jullie hebben nog nooit godsdienst gehad op school. Tenminste, ik denk het niet. Godsdienst volgens de Bijbel. Wat er staat, godsdienst staat in de Bijbel, hè? Jacobus hoofdstuk 1 vers 27. Ik ga je nou echt afsluiten. Jacobus hoofdstuk 1 vers 27. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Als er iets zuiver en onbevlekt is in de Bijbel, is het dan verkeerd? Lijkt me niet. Maar wat is deze godsdienst? Wezen en weduwe bezoeken in een verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Als je dat op school krijgt, heb je echt godsdienst. Als je leert om wezen en weduwe in een verdrukking te bezoeken en om jezelf onbesmet te maken van de wereld. Dat is godsdienst. Hoe vaak heb je dat op school gehad? Maar dit is hetgene wat God zegt. Dit is wat Jacobus zegt. Jacobus gaat natuurlijk, de brief van Jacobus is er ook bekend, omdat het staat dat het niet alleen een geloven is met je mond, maar dat het ook een werken, ook een leven is wat erachter zit. Maar de geest van God, leven door de geest, staat niet tegenover disciplines in je leven. God werkt daar doorheen. Als jij gaat proberen, ik kan het zelf, ik ga het zelf doen, ik ga mezelf, mijn eigen leven bepalen, dan merk je gelijk dat je in het vlees werkt. Waarom? Omdat de trots in je hart omhoog komt. Dat er allerlei kwade bewegingen, dat er lust en trots en van alles en nog wat en leugen in je naar boven komt. Maar als de geest disciplines in je leven werkt, dan zijn ze puur en rein en onbesmet. Dus houd het goed in je gedachten dat disciplines en wandelen door de geest hand in hand gaan. Maar met disciplines moet je opletten wat het in je hart teweeg brengt, wat er naar boven komt. Ga je wandelen in de vreugde en de gerechtigheid van de Heer als je dat doet? Of word je trots en ga je andere zonden worden die naar boven gestuwd als het ware? Een geestvervuld leven is een druk leven in de dienst van de Heer. Niet een overspannen leven, maar een leven continu wandelen met de Heer. Gaan we afsluiten met drie versen. In Romeinen hoofdstuk 13, vers 11 tot en met 14.
Romeinen 12, vers 21, bij leven, de redelijke godsdienst.
Ja, goed. Doen we ook. Ik heb het net voor me liggen. Romeinen hoofdstuk 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En twee ook erbij, want die hangt ermee samen. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dan hoofdstuk 13, vers 11 tot en met 14. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezaghebbers die over hem gesteld zijn. Dit is niet het juiste vers. Die ga ik jullie... Ik denk dat ik een andere tekst had. Oh, sorry, ik begin ook heel erg anders te lezen. Ja. Hoofdstuk 13, vers 11. Pardon. En des te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken, want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dan dus de wereld van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaar licht de dag op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorgt vlees niet om begeerte op te wekken. Laten we afsluiten in gebed. Trouwe, liefdevolle God en Vader, o Heere, geprezen zij uw heerlijke naam, dat u het vlees heeft overwonnen, zelfs van ons. O Heere, regeer met uw Heilige Geest, doet u uw wil in ons. Heere, ook in de praktische dingen. O Heere, bewerkt alles wat nodig is. Heere, dat we met u gekruisigd zijn en ons recht is gekocht door u. Dat u ons leven gekocht hebt om voor eeuwig bij u in de hemel te zijn. O Vader, wandel dan door ons leven. O Heere Jezus, toon uzelf in heerlijkheid ook door ons heen. Heilige Geest, reinig onze harten van alle kwade begeerten. En help ons om niet het vlees te voeden, maar te wandelen door de Geest in uw kracht. In Jezus' naam. Amen.